zullen we weer verder gaan met Romeinen 6 dan. En vanavond een stukje waarvan ik misschien zelf wel vind dat het een van de wonderlijkste bevestigingen is van wat je, waar we al eens een keer eerder hebben stilgestaan, Romeinen 3, vers 21. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Weet je wel, Romeinen 3 vers 21. Daar maakt Paulus feitelijk de introductie van het evangelie. Van er is een nieuwe gerechtigheid geopenbaard. Zonder de wet en de profeten. Dat is op zich natuurlijk al een schokkend feit voor een Jood om dit te lezen. Een gerechtigheid zonder de wet en de profeten. Maar waarvan getuigd is door de wet en de profeten. Dus de wet en de profeten die getuigen van die gerechtigheid, die komen zou. En die gerechtigheid, die is van zonder die wet en de profeten. En krijgen we daar misschien wel een van de mooiste voorbeelden van. Ja, we waren halverwege het antwoord van de tweede vraag gekomen in Romeinen 6. Weet je nog, vier vragen. Naar aanleiding van wat Paulus in Romeinen 5 schreef. De eerste vraag is, zullen we dan weer in de zonde blijven? Opdat de genade overvloedig wordt, of vermeerder wordt, dat die toeneemt. Dat was vraag 1. Nou, die hebben we behandeld. Natuurlijk niet. Ja, we zijn voor de zonde gestorven. Dat kan helemaal niet. Daar kunnen we helemaal niet in blijven, want we zijn er dood voor. En zegt Paulus ook, zo moet je jezelf ook rekenen. Een belangrijk woord. God rekent ons rechtvaardig, dan moeten we onszelf dat ook toerekenen. Niet dat het een rekensommetje is, zo is het ook weer niet. Maar het is een toegerekende gerechtigheid. De volgende vraag die kwam hier eigenlijk uit voort. Ja, zullen wij dan maar zondigen omdat wij niet onder de wet zijn? Ja, want Paulus eindigde met, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Zullen we dan maar zondigen omdat we niet onder de wet zijn? Nou, daar zijn we vorige keer een aardigheidje mee op weg gekomen. Maar eigenlijk noemt Paulus die wet verder nauwelijks in zijn antwoord, behalve vanaf hoofdstuk 7. En daar gaan we het vandaag naar gaan kijken. Hoofdstuk 7, vers 1 tot 6. Dan de derde vraag was, als die uiteindelijk die tweede vraag heeft beantwoord. Ja, dan zegt hij in vers 6, wij zijn ontslagen van de wet, we zijn bevrijd van de wet. Hij spreekt tot Joden hier, ja, die onder de wet waren. Wij zijn ontslagen van de wet, gestorven aan waaraan wij vastgebonden zaten. En dan komt de volgende vraag. Nou, is die wet dan zonde? Is dat dan iets slechts, die zonde? Dat zou dan bijna een logische vraag zijn. Als dat iets is waarvan je bevrijd moet worden, waarvan je ontslagen moet worden. Nou, dat zal wel iets slechts zijn. Nou, daar geeft Paulus dan ook weer antwoord op. En dan zegt hij uiteindelijk dan, is de zonde dan, of is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Dat zie je in vers 13. En ook daar ontkent Paulus dan, maar goed, dat is dan voor volgende keren. Ja, dat zullen we nu even laten rusten. Maar die tweede vraag waar we mee bezig zijn geworden, zullen we dan maar zondigen omdat we niet onder de wet zijn, maar onder de genade? Nou, Paulus die antwoordt natuurlijk weer met volstrekt niet. En daar hebben we de vorige keer even naar gekeken. Er komen een aantal tegenstellingen in voor. Bijvoorbeeld in vers 17. God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent, de leer van Paulus. Ja, dus je was een slaaf en nu ben je van harte gehoorzaam. Daar zit een tegenstelling in. De meeste slaven zijn niet van harte gehoorzaam. Nou, je slaaf van de zonde, nu van harte gehoorzaam aan de leer die je bent overgeleverd. Vers 18. Vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Dat is natuurlijk ook een beetje een wonderlijke tegenstelling. Ja, je bevrijd van de zonde en een slaaf geworden van de gerechtigheid. Een dienstbaar geworden aan de gerechtigheid. Ja, dat, daar zo, zit dan ook een tegenstelling, vers 19. Je hebt uw leden beschikbaar gesteld ten dienste van de onreinheid. En van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid. Stel ze dan nu beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. En hier komt weer dat woord gerechtigheid terug. En dan vers 20. U was een slaaf van de zonde. En toen was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Daar was u dan vrij van. Toen u een slaaf van de zonde was. Dus Paulus die noemt hier heel duidelijk iedere keer die twee dingen. Je hebt aan de ene kant de zonde. En dat is dan niet iets wat in je is. In dit geval. Nee, dat is die macht waar de hele wereld feitelijk onder is. In die wereld leefde je onder die zonde. En was je een zondaar. En door die wonderlijke vereenzelviging met de Heer Jezus Christus, in zijn dood en zijn opstanding, kom je onder de genade, onder de gerechtigheid, en word je genoemd een rechtvaardige. Dan ben je niet meer een zondaar, maar dan ben je een rechtvaardige, omdat je onder de genade, onder de rechtvaardigheid bent. En Paulus die verbindt hier dan natuurlijk ook de aansporing aan. Nou, leef dan ook als zodanig. Ja, stel dan jezelf niet meer tot beschikking van de zonde, maar doe dat dan voor de gerechtigheid. Vers 23 tenslotte, daar eindigden we de vorige keer mee. Het loon wat de zonde betaalt, staat daar tegenover de genadegave van God. Dat is geen loon, nee, dat is een gave, dat is een gift die je zomaar krijgt, voor niets. Dat is dan het eeuwige leven, de dood. En het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dat overigens dit gedeelte ook wel weer een link heeft naar het eerste gedeelte, naar die eerste vraag. Dat zie je in het gebruik van het woord vruchten. Ja, wat voor vruchten hadden jullie toen? En waar zit dan die link? Nou, Paulus die zei in vers 5... Ja, we zijn met hem één plant geworden. En wat doet een plant? Nou, een plant die brengt vruchten voort. Ja, dus die ene plant, dat geeft dan vruchten. En Paulus zegt dan, wat voor vruchten had je toen je nog onder de zonde leefde? Nou, dat was allemaal niks. Het waren stinkende vruchten bij wijze van spreken. En nu, één plant geworden met hem. Hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt? Met als einde het eeuwige leven. Nou, en dan komt hoofdstuk 7. Maar ja, onze Bijbels, onze vertalingen, die hebben hier een knip gemaakt. Maar Paulus gaat natuurlijk gewoon door. Want hij is met die vraag bezig van, zullen we zondigen als we niet onder de wet zijn? Ja, dus dan moet je even in de gaten houden dat die knip hier van het nieuwe hoofdstuk, dat is eigenlijk op een hele onnatuurlijke plek. Ja, die had na vers 6 moeten staan. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen. Ja, hij maakt het nog even expliciet. Ik spreek hier tot Joden, mensen die onder de wet leefden. Ja, dus we moeten ons eventjes verplaatsen in mensen die wet goed kennen en onder die wet hebben geleefd en gewandeld. Dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is ze vrij van de wet, zodat ze geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met de betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet, gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Nou, dit is dan het einde van het antwoord op de vraag van, zullen wij dan zondigen omdat wij niet onder de wet zijn? En Paulus die citeert hier de wet. Ja, hij gaat de wet gebruiken om uit te leggen dat we bevrijd zijn van de wet. Ja, dat is ook best een bijzonder gebeuren wat Paulus hier doet. Hij zegt, ik ga de wet gebruiken om te laten zien dat we niet onder de wet zijn. En dat doet hij dan met die wet op overspel. Dat vind je bijvoorbeeld ook in Matteüs. Dat is Matteüs 5, de bergreden. In vers 31. Er is ook gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw verstoot om een andere reden dan hoererij, maakt dat zij overspel pleegt. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. De Heer is hier in die bergreden een aantal dingen, een aantal tradities, overleveringen van de ouden aan het recht zetten. Dat doet hij met zes verschillende stukjes. En één daarvan is die echtscheidingsbrief. Want, nou, dat is ook gezegd, daar gaan we zo meteen even naar kijken in de wet. Ja, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een echtscheidingsbrief geven. Maar daar moet je niet te lichtvaardig over doen. Met dat verstoten van je vrouw. En kennelijk gebeurde dat nogal makkelijk. Om allerlei redenen. En dat kun je bijvoorbeeld opmaken uit Matteüs 19. Want daar... Gaat hij het over diezelfde wet hebben. Matteüs 19. Daar komen de fariseeën weer eens een keer naar hem toe om hem te verzoeken. In vers 3. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is de man toegestaan om zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Kennelijk was dat wel een vraag. En kennelijk gebeurde dat dus ook, want anders is het geen verzoeking. Mag dat dan zo? Mag je zomaar om alle redenen je vrouw verstoten? En volgens mij, vanuit de traditie, de geschiedenis, weten we inderdaad dat er in de boeken van allerlei redenen stonden waarom als een vrouw een gebrek had, nou dan kon je de weg doen en dan kon je met een ander gaan trouwen of iets dergelijks. Maar dat was natuurlijk helemaal de bedoeling van die wet niet. Waar die verzoeking precies in zit, met deze vraag, dat weet ik niet. Het kan best zijn dat een of andere leider van de fariseeën, een hooggeplaatste persoon, misschien wel net zijn vrouw had verstoten en dat ze de zaken eens even flink op de spits wilde drijven of zo. Ja, dus de omstandigheden waarom deze verzoeking kwam, dat weet ik niet. Maar de Heer die moet hier dus met een zekere wijsheid mee omgaan. Ze kwamen om hem in de val te lokken met deze vraag. En hij antwoordde hen, en hij zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees wezen, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hebben jullie dat gelezen? Vraagt de Heer aan de fariseeën. En natuurlijk, ja, dat kan alleen maar ja zijn, want dat staat in Genesis 2. Ja, dat is de wet, ook dat is de wet. Dus dat wisten ze wel. Nou, dan is het antwoord simpel. Wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Klaar, dat is het antwoord op jullie vraag. Mag je ze zomaar verstoten? Nou, de Heer zegt, wat God heeft samengevoegd, laat de mens dat niet scheiden. Maar... En ze waren niet zomaar klaar, want dit antwoord wilden ze niet. Dit wisten ze zelf ook wel. Maar ze zeiden dan tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Dat is een beetje een rare opmerking, want Mozes heeft dat natuurlijk helemaal niet geboden. Het was, dat zie je in het volgende vers, hij zei tegen hem, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het niet zo geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met die verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Dus hier wordt heel duidelijk de vrouw in bescherming genomen, ook door de Heer. Ja, want als dat zomaar om allerlei redenen mocht, en ik denk dat het, dat het nogal makkelijker aan toe ging soms, van nou, hier heb je, ik schrijf al even een brief, hier heb je die brief, of de fariseeën die schreven dan die brief, ja, mijn brief, ga maar weg, ik hoef je niet meer te zien. Maar wat zegt de Heer hier? Van, ja, maar als een man dat doet om een andere reden dan overspel, dan maakt hij dat die vrouw overspel pleegt en degene met wie ze gaat trouwen, en zo'n vrouw die moest wel gaan trouwen, want dat was haar enige bestaansgrond, haar enige manier van inkomsten, de enige manier om in leven te blijven voor een alleenstaande vrouw. Want waarschijnlijk zal ze door de familie dan ook uitgestoten worden. Ja, dus ze moest wel trouwen, maar dan zegt de Heer, ja, dan heeft die man, die eerste man, die heeft ervoor gezorgd dat ze overspel pleegt. En ook degene die met haar gaat trouwen. Nou, zelfs de discipelen zeiden hiervan, laat ik maar ongetrouwd blijven. Ja, dat zie je in vers 10. Dat is nogal scherp wat hier gezegd wordt. Nou, we gaan dit nu verder niet helemaal uitdiepen, maar ik wil wel eventjes laten zien waar dit in de wet staat. Dat is in Deuteronomium 24. Want Paulus, die moeten we natuurlijk even niet uit het oog verliezen. Het gaat over Romeinen 7 vandaag, Romeinen 7 vers 1 tot 6. En daar gebruikt Paulus deze wet van de echtscheidingsbrief. De echtscheiding. Deuteronomium 24. En dan de eerste paar versen. Ik zal vers 1 tot 4 lezen. Maar wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar man hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, en als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat, en de vrouw van een andere man wordt, en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft, dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen, om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is, want dat is voor het aangezicht van de Heere een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft. Nou lijkt het er wat vaag te staan in vers 1, iets schandelijks aan haar gevonden heeft. Dat is een woord wat ook in andere stukken wordt vertaald met naaktheid. Het heeft duidelijk iets met naaktheid te maken. En waarschijnlijk doelt de Heer hier ook op dat het gaat over overspel. Ja, en dan heeft de vrouw geen genade meer gevonden in het hart. Zie je dat het niet een gebod is trouwens. Het is alleen maar, zegt de wet, dan moet die man een echtscheidingsbrief meegeven als hij haar wegstuurt om reden van die overspel. En dan staat er nog een aantal dingen bij die voor ons vandaag voor belang zijn. Er staat expliciet bij dat als die eerste man dus zijn vrouw heeft weggestoten. Ja, sorry, het is een beetje een naar onderwerp vandaag, realiseer ik. Maar goed, ja, dus die man die heeft zijn eerste vrouw weggestuurd, verstoten en een brief meegegeven. Nou, dan die echtscheidingsbrief, tenminste zo lees ik dat, die geeft hij dan het recht om weer een andere man te trouwen. En als het dan gebeurt, en als die man ook genoeg van deze vrouw krijgt en ook een brief meegeeft, of als die tweede man sterft, dan mag het niet zo zijn dat deze vrouw weer gaat trouwen met haar eerste man. Dat mag niet. Dat is een gruwel voor de Heere, staat hier. En dat is best een beetje een merkwaardig gebod natuurlijk. En van waarom staat dit hier nou zo? Ja, dus die vrouw die is voor een tweede keer getrouwd. Die tweede man die sterft. Of die stuurt haar ook weg. Dan mag ze niet teruggaan naar die eerste man. En ja, je zou het bijna niet geloven. Maar juist dit stukje is een geweldig middel om het evangelie te brengen, om te verkondigen. En dat ga ik proberen uit te leggen. Wat zeg je? Ja, maar ja, precies. Maar het zit nog iets dieper. Maar inderdaad, daar heeft het wel mee te maken natuurlijk. Hè? Ja. Want de Heere is zelf getrouwd. God is zelf getrouwd. Jeremia 31. Laten we even kijken. Dat is een verbond wat hier aan is gegaan. Bekende verzen, denk ik. Ja, de belofte voor Israël, voor het volk. God is getrouwd met een volk. En dat volk, dat wordt altijd zijn vrouw genoemd. Vers 31 van Jeremia 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël, met het huis van Juda, een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Waar het nu even om gaat, is dat hier staat dat God een verbond met het volk had gesloten. Ja, vers 32. Het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hadden, hoewel ik hen getrouwd had. Dus hier is een heilige verbintenis van het huwelijk tussen God en zijn volk. Hoe dat huwelijk verlopen is, dat weten we. Hosea die getuigt daarvan. Maar ook Jeremia getuigt hiervan. Dat volk, dat kon niet anders dan zich tot de afgoden wenden. En dat wordt overspel genoemd. Die vrouw, dat volk, dat ging hoereren met andere goden. En de Heer is ongelooflijk geduldig geweest. Hij heeft dat heel lang toegestaan. Hij heeft de profeten naar ze toegestaan. Kom nou tot mij toe, want bij mij heb je het veel beter. Dus dat moment dat kwam, dat ze geen genade meer vond in, volgens de terminologie van Deuteronomium 24. Dat heeft heel lang geduurd. Een andere man had al lang gezegd, schiet maar op, ga maar weg, ik hoef je nooit meer te zien. Maar de Heer is ongelooflijk trouw, langmoedig. En hij heeft iedere keer maar gevraagd, blijf nou bij mij. En uiteindelijk geeft de Heer volgens zijn eigen wet de echtscheidingsbrief mee. Dat staat ook in deze profeet, in Jeremia 3. Ja, op een gegeven moment is het gewoon genoeg. De tienstammenrijk, dat is al in ballingschap, terwijl Jeremia dit schrijft. Het tweestammenrijk is nog over. De stam van Juda en Benjamin, en een aantal levieten erbij. Maar bij Jeremia liggen de Babyloniërs, de Chaldeeën, die liggen voor de deur, bij wijze van spreken. En God zegt, en dat is natuurlijk allemaal beeldspraak, maar van ga maar weg. Ja, en dan komen die Babyloniërs, die komen ook dit volk, dat tweestammenrijk, komen ze ophalen. Maar de Heer doet precies wat volgens de wet staat. Hij geeft een echtscheidingsbrief mee. Dat vind je in Jeremia 3. Als een man zijn vrouw wegstuurt, ze bij hem weggaat en de vrouw van een andere man wordt, mag hij nog naar haar terugkeren. Zou dat land niet ten zeerste ontheiligd worden? U echter, u hebt hoererij bedreven met veel vrienden. En dan naar mij terugkeren, spreekt de Heere. Dan zal ik even te denken, waar stond dit van die echtscheidingsbrief? Nou, dat is vers 8. Oh ja. Maar ik zag toen ik vanwege, vers 8, maar ik zag toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en haar een echtscheidingsbrief gegeven had, dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd en ze ging zelf ook door met hoererijbedrijven. Dus met Israël, het tienstammenrijk, dat had die brief dus al gekregen, dat is al weggevoerd en nu is de beurt ook aan Juda. Ik verstoot je. Ga weg. Maar nu is er een probleem. We hebben net Jeremia 31 gelezen. En we lezen Jeremia 3. En we hebben Deuteronomium 24. Want hoe zit dat nou? De Heer heeft een wet gegeven. Moet hij zichzelf ook aan die wet houden? Ik zou het wel zeggen, want dat is, het zijn wijze wetten. En wat zei die wet? Nou, als je je vrouw verstoot, dan mag je niet meer terugkomen bij die eerste man. Ja, dus jullie worden nu uitgeleverd aan een andere man. Je krijgt een echtscheidingsbrief mee. En dan kun je niet meer terugkomen bij die eerste man. Wie is die eerste man? Ja, dat is de Heere God zelf. Maar toch zie je dat God iets belooft in Jeremia 31. Ik ga weer opnieuw met je trouwen. Dat is het nieuwe verbond. Ik ga een nieuw verbond met jullie maken. Dus we zitten hier met een probleempje. Je zou bijna zeggen een tegenstrijdigheid. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus de Heer heeft een vrouw getrouwd. Die vrouw is een overspelige. Uiteindelijk wordt ze weggestuurd met een echtscheidingsbrief. In de wet staat, in Deuteronomium 24 staat, van die vrouw, die mag met een ander gaan trouwen, maar ze mag niet meer terugkeren naar de eerste man. En je ziet ook een klein beetje de moeite in Jeremia 3 met de vertaling. En de Statenvertaling staat volgens mij. U hebt hoererij bedreven met veel vrienden. Keer naar mij weder, spreekt hierover gezegd. Dan worden we ze opgeroepen om terug te keren. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. En de herziene Statenvertaling heeft hier een vraag van gemaakt. En dan naar mij terugkeren, spreekt de Heer. Terwijl we in vers 1 staat, mag hij dan nog naar haar terugkeren? Mag zij dan nog naar haar terugkeren? Andersom moet het dus. Ja? Nou, dat mag dus niet. Ja, die twee die mogen niet meer samenkomen. En toch heeft de Heer dat beloofd. Hoe zit dat? Nou, dat is eigenlijk iets wat we net in Romeinen 7 hebben gelezen. Daar geeft Paulus in feite de verklaring van dit gebeuren. Maar even terug naar Romeinen 7. Nou, even rustig lezen wat staat. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet heerst over de mens zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zijn overspelige genaamd worden. Ja, hier is ook weer een verwijzing naar die Deuteronomium 24. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelig is als zij de vrouw van een andere man wordt. Dus wat moet er gebeuren? De dood van de man moet daartussen komen. En als de dood van de man daartussen is gekomen, dan is de vrouw gerechtigd om met een andere man te trouwen. En daarom zegt Paulus hier, zo mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander, een heteros, zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vruchten zouden dragen van God. Ja, die ander is eigenlijk, ja, het is een ander, maar het is wel dezelfde. degene met wie Israël getrouwd is, dat was de Heer. En de Heer is in Christus Jezus is vlees geworden. Hij heeft onder de wet geleefd. Hij heeft onder de wet gewandeld. En wat is er gebeurd? Hij is gedood. En daarmee kwam er een einde aan dat huwelijk tussen God en Israël. Dat is het einde van dat oude verbond. Die wet die gold niet meer. Dus Israël was feitelijk vrij om met een ander te trouwen. En met wie ging ze trouwen? Ja, met dezelfde, maar met die ander die uit de doden is opgewekt. Met Christus Jezus, die nu niet meer onder de wet is, maar onder de genade, onder de gerechtigheid, in dat nieuwe leven. En dat wordt dat nieuwe huwelijk tussen Christus en dat volk in het nieuwe verbond. Ja, dus in Deuteronomium 24 staat eigenlijk iets waar je denkt van ja, tenminste als de Heere God zichzelf eraan houdt, dat kan niet. Ja, het kan wel. Het kan alleen maar doordat hij zelf de dood ingaat, hij zelf sterft, notabene door toedoen van zijn eigen vrouw. En dan staat hij op uit de doden en dan huwt hij haar alsnog in het nieuwe verbond. Ongekende liefde, maar ook een ongekend wonderlijk evangelie natuurlijk. Nogmaals, ik heb dat al vaak gezegd, dit verzin je niet. Tenminste, ik niet. Je leest en denkt van, hoe is het toch mogelijk dat er zo staat? En dan komen er werkelijk de vruchten. Ja, want toen wij in het vlees waren, en vlees dat hoeft op zich, vers 5, dat hoeft op zich niet iets negatiefs te zijn. Een vrij neutraal woord. Wij in het vlees waren. Dat betekent zoiets als toen we nog onder de wet waren. Waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Hier komt hij weer terug op dat vruchtdragen waar ik het net ook over had. Dus onder die wet kon ons vlees, het vlees van Israël, feitelijk niks anders doen dan vruchten voortbrengen voor de dood. Dat is inherent aan het zondige vlees. De zonde die gebruik maakt van dat onmachtige vlees. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. We zijn vrijgemaakt van de wet. Waarom? Nou, omdat de man dus gestorven is. Dan hebben we met die wet niks meer te maken. Dus we mogen opnieuw trouwen. Gestorven aan dat waaraan wij vastgevonden zaten, zodat wij in nieuwheid van geest dienen. Dus hier zegt Paulus ook nog eens een keertje, stelt hij dat vlees en geest, stelt hij het tegenover elkaar. En heel belangrijk, omdat hij daar in Romeinen 8 bijvoorbeeld ook vlees en geest iedere keer maar benoemt. Vlees en geest, en dat komt hier ook weer vandaan. Hier legt Paulus eigenlijk uit wat dat vlees en dat geest is. En dan zegt hij ook dat we in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. En de letter en de geest, daar kunnen we het nou niet meer over hebben, maar dan moet je 2 Korinthe 3 nog eens op nalezen. Daar staan letter en geest ook tegenover elkaar. De geest, dat is de Heer in zijn opstandingslichaam. En de letter, de oudheid van de letter, dat is de letter van de wet. En die worden hier ook tegenover elkaar gezet. Vlees en geest. En dat nieuwheid van geest, dat is weer zo'n kleine echo uit Romeinen 6 vers 4. Er staat het in nieuwheid van leven zouden wandelen. Het is hetzelfde woordje. Vertaling is in een nieuw leven. Dat is een beetje jammer. Want als het vertaald was geweest opdat wij in een nieuwheid van leven zouden wandelen, dan zou je direct de connectie zien met dit stukje. Opdat wij in nieuwheid van geest dienen. Ja, we wandelen in nieuwheid van leven. En we dienen in nieuwheid van geest en niet in oudheid van letter. En dat is maar goed ook, dat we niet meer dienen, eventjes op de plek van Israël gaan staan, niet meer dienen in oudheid van letter, want dan zou het weer misgaan. Dan zou het weer fout gaan. Maar nu is het, omdat we verbonden zijn, Jood en Heiden, door die geest van Christus, leven onder de gerechtigheid en we dienen dus in een nieuwe geest. We dienen als het ware in die Christusgeest. Als rechtvaardigen. En Paulus die verbindt daar, nogmaals die verbinding, de aansporing aan. Laten we dan zo onszelf rekenen als levend geworden uit de doden. En laten we dan ook onze leden gebruiken tot die gerechtigheid, tot die rechtvaardigheid. Leven alsof we al in die nieuwe schepping leven. En niet meer in die oudheid van die letter. En onder de wet. Nou, dit bedoelde ik te zeggen met Deuteronomium 24. Een merkwaardig stukje om het evangelie mee te preken, bij wijze van spreken. Maar via die lijn van Israël, Jeremia 31, Jeremia 3, en dan kom je bij Romeinen 7. Ook die verwijzing naar een man die zijn vrouw verstoot en er dus eigenlijk niet meer terugnemen, tenzij de man gestorven is. En dan mag ze de vrouw worden van een ander. Maar mij staat dan die ander natuurlijk met die hoofdletter. En dat is hij die uit de doden is levend geworden. Dan gaan we de volgende keer met de volgende twee vragen verder. Ja, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? En is van het goede mij de dood geworden? In vers 13. En dan zullen we er voor vandaag mee stoppen. Dank u wel, Heere God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloofd en geprezen zij uw grote en heerlijke naam. Te mogen weten wat u gedaan heeft. In de eerste plaats voor uw eigen volk Israël. Een volk wat zo afgodisch was. Een volk wat zo ver bij u weg wilde wandelen. Keer op keer weer. Een volk wat u bij de hand wilde nemen. Bij de wand hebt genomen. Maar wat zich heeft losgerukt. Zelfs voor dat volk, Heere, bent u gestorven. Bent u de dood ingegaan. En u bent weer opgewekt om alsnog dit volk te leiden in een nieuwheid van leven. Heere, zo mogen we in die God van Israël, mogen wij ook u leren kennen. Wij als gelovigen uit de volkeren. Te mogen weten dat u bent die God die doden levend maakt. Die God die goddelozen rechtvaardigt. Alles om niet. Omdat u zelf het leven heeft verdiend. We danken u, Heer, dat u ons dat grote wonder van uw evangelie bekend wil maken. Bekend heeft willen maken. En dat we daaruit mogen leven tot eer en verheerlijking van uw naam. Heer, wilt u ons rijkelijk bedienen met uw Heilige Geest. Heer, dat we mogen wandelen als in die nieuwe schepping, als uit de doden levend geworden zijnde. Heer, en geef dat we zo tot eer van u mogen wandelen en ten dienste van onze naasten. Heer, wie dat dan ook zijn, maar zij die in duisternis of in donkerheid wandelen, Heer, dat we hen tot een licht, tot een hand en een voet mogen zijn. Heer, wilt u ons die mogelijkheden ook zelf ook geven? En ook de bereidheid, de gewilligheid in onze harten te geven om zo voor u te wandelen. Hier wilt u zijn, ook met degene die hier vanavond niet konden zijn. En die hier normaal gesproken wel zijn. Heer Frank had ook al voor hen gebeden. Heer, we vragen, nu wilt u ook hen in alles goed en erbij zijn. En geven dat zij een volgende keer ook hier weer in ons midden kunnen zijn. Heer, we loven en prijzen uw grote en heerlijke naam voor al wat u doet. Heer, en we bidden u meer en meer de bekendmaking van uw evangelie, van uw woord, ook in onze harten. En dat we u zo mogen loven en danken voor alles wat u hebt gedaan. In dat wonderlijke en volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.